Ik wil met jullie twee Bijbelgedeelten lezen. Een stukje uit het Nieuwe Testament en een stukje uit het Oude Testament. En ik begin met Matteüs 5. Matteüs 5, vanaf het begin. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En uit dit hele uitgebreide gedeelte wil ik speciaal één tekst lichten en dat is vers 9. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Wil ik nog een tweede gedeelte lezen? Uit Jeremia, het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 29 vanaf het begin. Het is een hele zware tijd dat dit gedeelte speelt. Een groot gedeelte van de bevolking van Jeruzalem en van Juda is al weggevoerd, gedeporteerd naar Babel. Maar er wonen ook nog mensen in Jeruzalem. En ook de profeet Jeremia die woont nog in Jeruzalem. En hij stuurt een brief naar zijn landgenoten die in Babel zijn. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. En hij liet hem bezorgen door Elaza, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. En de brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga erin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen en niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Vraag me af hoe die brief in eerste instantie ontvangen is, want het is denk ik wel een onverwachte brief. Het zijn mensen die zijn gedeporteerd, heel, heel ver weg van hun eigen land, gedwongen om in Babel te wonen, kijken eigenlijk naar één moment uit, het moment dat ze weer terug kunnen gaan naar huis, naar Jeruzalem, naar Juda. En wat schrijft Jeremia? Zorg maar dat je huizen bouwt en leg maar tuinen aan. En wacht niet, maar trouw en krijg kinderen. En ze voelen natuurlijk enorme vijandschap, maar hier staat, bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Ik denk dat het best een schok was. Het is moeilijk om je er precies in te leven, maar als je probeert te vertalen naar onze tijd in zo'n situatie. Als je niet vrijwillig in zo'n plaats bent, dat je er gewoon gevangene bent, en dat God dan zegt, het zal lang duren, en zet je in voor deze stad en bid daarvoor. Maar de centrale tekst van morgen is dus die uit Matteüs 5, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Nee? Waarom heb je een fout gemaakt? Dat staat er niet, hè? Gaan we even opzoeken. Voor mij staat er gelukkig de vredestichters, want zij zullen God zien. Wie weet het? Nee. Ik haal twee versen door elkaar. Ik heb hem gelukkig wel goed opgeschreven. Gelukkig de vredestichters, want zij kunnen kinderen van God genoemd worden. Het is een tekst waarin je makkelijk overheen leest. Als je die hele opsomming hebt van al die uitspraken met gelukkig is die en gelukkig is die, dan lees je makkelijk over dat ene woordje vredestichters heen. En het is natuurlijk niet zo dat bij die zaligsprekingen, zoals het dan heet, dit rijtje, dat het soort categorieën zijn. Hè? Je hebt vredestichters, die zullen God zien. En je hebt een heleboel andere categorieën die allemaal een soort andere beloning krijgen. Nee, het is een totaal plaatje van hoe Jezus aangeeft dat we als zijn volgelingen zouden moeten leven. En dan is vredestichters. Wat zijn vredestichters? En toen ik over na zat te denken, schoten me gelijk twee bijzondere voorbeelden te binnen. Het eerste, misschien kun je dat nog herinneren, de toestanden in de Centraal-Afrikaanse Republiek van, volgens mij was het 2013, 2014. Toen ontstond daar een enorme binnenlandse strijd, een soort burgeroorlog tussen christenen en moslims. Er raakten ontzettend veel mensen op de vlucht. Er vielen honderdduizenden doden en het was een chaos. En toen ineens verschenen er berichten in de krant van een drietal mensen. Dat waren een Rooms-Katholieke aartsbisschop, een imam en een protestante predikant. En die trokken samen op. En die trokken samen het land door, letterlijk. En overal riepen ze de mensen op tot vrede en probeerden de toestand te normaliseren. En ze kregen zelfs een bijnaam hier in de krant, de heilige van Bangui. Daar hebben ze over ook een prijs voor gekregen. Maar dan denk ik, wat fantastisch als mensen zo over hun eigen schaduw heen stappen, zo naar elkaar toe gaan, mensen uit zo'n totaal verschillende achtergrond, en dan zeggen wij gaan samen aan het werk om te proberen hier weer vrede te krijgen in het land, om de toestand te normaliseren. Ongelooflijk. Een ander voorbeeld wat me te binnen schoot, ik weet de details er niet van, maar ik las over kampen die werden georganiseerd voor zowel Palestijnse als Israëlische jongeren die daar dus woonden, die bij elkaar werden gebracht in gezamenlijke kampen om elkaar te leren kennen en op die manier te bouwen aan een stukje vrede en verzoening tussen Israël en de Palestijnen. Dan denk ik, wauw, als je daarvoor inzet, als je dat doet, dan durf je, hè, en dan steek je ook wel je nek uit. En wat goed als mensen dat doen om zo die bruggen te slaan. En mensen, bevolkingsgroepen die eigenlijk alleen maar in negatieve termen over elkaar praten, met elkaar in contact brengen. Omdat als je mensen met elkaar in contact brengt, ja, dan praat je op een andere manier over elkaar dan als je alleen maar mensen op afstand kent. Van die lui daar. Nou, dit zijn dan vredestichters in heel bijzondere situaties. Maar ze laten wel één ding zien, en dat het heel belangrijk is om dan niet te praten over elkaar als er spanningen zijn, maar met elkaar, en dat er bereidheid nodig is om naar elkaar te luisteren. En wij leven dan niet in een situatie zoals een paar jaar geleden in de Centraal-Afrikaanse Republiek, of zoals het in Israël is, in de Palestijnse gebieden. Maar dat betekent niet dat wij geen behoefte hebben aan vredestichters, want kijk maar om je heen. De hele wereld heeft behoefte aan vredestichters. Nederland heeft het, en het projectteam op je werk heeft het, en je familie heeft het, en je straat en je buurt die hebben die behoefte. De ouderraad op school die heeft behoefte aan vredestichters. En je klas, de groep waarin je studeert. Want wat zijn er dan spanningen tussen mensen? Wat is er een gedoe tussen mensen? En bij vrede denk je eerst aan de tegenstelling van oorlog en terrorisme, maar zo op kleine schaal al die ruzies die er zijn, al die afgunst die er is, al die conflicten die er zijn, kwaadsprekerij die er is, mensen die op allerlei manieren tegenover elkaar staan, mensen die wraak willen nemen om dingen die ze zijn aangedaan, conflicten die jarenlang doorsudderen, pesterij en bedrog en onverdraagzaamheid of mensen die elkaar negeren. Zit de wereld vol mee. En soms denk ik, het wordt steeds erger. Het wordt steeds erger, het wordt steeds fanatieker. De tegenstellingen worden steeds meer uitvergroot. Zoals je dat ziet op de sociale media. Zoals je dat ziet in de manier waarop ze in de politiek met elkaar omgaan. Zoals je ziet in de pers. De hele cultuur wordt harder en agressiever, denk je dan. Maar ja, dan denk ik, kom misschien ook gewoon omdat ik nou wat ouder begin te worden. En er is niks nieuws onder de zon. Misschien verandert alleen de manier waarop het gebeurt. Maar conflicten en strijd is van alle tijden. En je ziet het ook in de Bijbel. De Bijbel begint op de eerste paar bladzijden met vrede. Dus je ziet hoe God de wereld geschapen heeft. Hoe hij de mensen geschapen heeft. En het paradijs. En de Bijbel eindigt met vrede. Als je op de laatste bladzijde leest over de wederkomst van Jezus. Over het nieuwe hemel en een nieuwe aarde die zullen komen. En daartussenin. Wat zie je een hoop gedoe. Wat zie je een hoop aan oorlogen en ruzies en conflicten. En dan is dat Jezus. Jezus die de vredevorst heet. Jezus wiens rijk het vrederijk wordt genoemd. Jezus die niet schold en niet dreigde, die ook niet toeliet dat zijn discipelen zich met geweld verdedigden. Jezus die ons vrede brengt van binnen en de vrede met God waar we van hebben gezongen, wat we in het avondmaal vieren vandaag. Maar Jezus die ook zegt dat wij mensen van vrede moeten zijn, vredestichters, mensen die vrede brengen in onze omgeving. Als je dan dat hele lijstje van die zaligsprekingen hebt, die uitspraken van gelukkig zijn, zoals ook gelukkig zijn de vredestichters, dan eindigt hij ermee dat wij het zout der aarde zijn en het licht van de wereld. En dat hij zegt, laat zo je licht schijnen voor de mensen, dat ze je goede werken zien en God die in de hemel is verheerlijken. En dat kunnen we onder andere door een vredestichter te zijn. Door vrede te brengen in onze omgeving. Door zo licht te zijn op je werk, door zo zout te zijn op school, door zo licht te zijn in een asielzoekerscentrum als je daar woont, door zout te zijn in je buurt. Door als vredestichter proberen mensen bij elkaar te brengen. Om bruggen te slaan, om begrip voor elkaar te kweken. En ruzie te sussen. Dat past ons als burgers van het hemelse rijk. Als volgelingen van de vredevorst. Als mensen die zelf de vrede met God gevonden hebben. Als je nou kijkt in de Bijbel, wat vind je daar nou over? Over dat vredestichten en vrede onderling. Het eerste wat je vindt, en dat staat op verschillende plaatsen, de opdracht om als christenen onderling vrede te hebben. Om vrede te hebben binnen de gemeente. En dat is vaak wel een lastige. Als je kijkt in de geschiedenis van de kerk op grote schaal en als je kijkt in de geschiedenis van onze eigen gemeente op kleine schaal en in die dingen die je zelf hebt meegemaakt, hoe makkelijk kunnen dingen niet uitmonden tot een heel vervelende oneenigheid. Nare conflictachtige situaties. Maar terwijl de opdracht om vrede te hebben met elkaar, om in vrede te leven met elkaar. En vervolgens staat er ook nadrukkelijk dat wij moeten jagen, streven naar vrede met alle mensen. Het blijft natuurlijk niet beperkt tot de gemeente. Je ervoor inzetten. In Romeinen 12 staat, stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Er staat gelijk wel een nuancering bij, hè? Voor zover het in uw macht ligt. Soms kun je het zelf niet sturen. Maar er staat streef ernaar en stel alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. In Hebreeën staat dat ook, streef ernaar in vrede te leven met allen. Het kan niet altijd, het hangt niet altijd van jou af, maar het is onze opdracht om er echt naar te streven, naar te jagen, in vrede te leven met mensen om ons heen. Dus geen conflicten. Geen ruzies, geen minachting, geen negeren van mensen. Maar verbonden zijn met de mensen om ons heen en in vrede met hun te leven. En dan komt Jezus en die gaat nog een stap verder, zoals zo vaak in de bergreden. Want het vraagt al best veel om werkelijk in vrede te leven met mensen. Het vraagt inlevingsvermogen, verdraagzaamheid, incasseringsvermogen. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dan zegt Jezus, gelukkig zijn de vredestichters. Die dus ook niet alleen kijken naar hun eigen relatie met anderen, maar die in de omgeving ook vrede proberen te brengen. En daar geldt natuurlijk ook weer voor zover we dat kunnen, want afdwingen kun je het niet. En christenen staan er soms heel verschillend in. Je hebt christenen die nemen dit soort opdrachten, als ook de opdracht om voor mensen te zorgen, om zo goed mogelijk te leven, laat ik het zo zeggen, heel serieus. Maar dan lijkt het net alsof Jezus Christus er zelf helemaal geen rol meer bij speelt. Alleen maar als degene die wijze woorden heeft gezegd en die een inspiratiebron is. En de relatie met hem staat er buiten. Je hebt christenen die staan helemaal aan de andere kant van het spectrum. En die vinden het heel belangrijk om God te loven, in relatie met de Heer te leven. Die vinden het belangrijk om anderen daarvan te vertellen. En die hebben minder oog voor dit soort, ik zou zeggen, praktische opdrachten. En soms zijn er mensen bij, dan denk je, die lijken zoiets te denken van, ach, die wereld die gaat toch naar de barabietjes, daar is geen redden aan. Laat maar, wij kijken uit naar de wederkomst van Jezus. Ik denk dat we die balans moeten hebben. Dat we inderdaad leven in relatie met de Heer en dat we uitkijken naar die nieuwe wereld die Hij geeft, maar hier en nu, dat we daar dan staan, ja, als vertegenwoordigers van dat Rijk van de Heer. En ook dus als vredestichters, als een van de kenmerken van die vertegenwoordigers. En dan kom ik ook bij dat gedeelte uit Jeremia, die brief die Jeremia schreef. Zo bijzonder dat hij zei tegen de landgenoten die daar dus in Babel gedeporteerd zaten, dat als vreemdelingen leefden, hun land en hun eigen omgeving misten, dat hij zegt, zet je in voor de bloei van deze stad en bid voor deze stad. Ach, en dit was de brief aan de ballingen toen in Babel. Maar ik denk dat we door kunnen trekken naar onszelf. Natuurlijk zijn we burgers van dat hemelse koninkrijk. En natuurlijk kijken we uit naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Die eens zal komen. Maar ondertussen zijn we als het ware als die mensen die in Babel leven. Niet onze stad. Maar toch. Staat er, zoek het goede voor de stad. En bid voor de stad. En dat is ook goed voor jezelf. En dat is onze roeping. Onze roeping als volgeling van de vredevorst om ons ook in te zetten voor het goede voor onze omgeving. En niet zoals Jona op de berg ging zitten van, ik heb het ze verteld en nou gaan we eens even kijken hoe God ingrijpt. Ik denk dat het beter was geweest als Jona in de stad was gebleven in Nineveh. En door was gegaan met spreken met de mensen. En niet alleen maar als de prediker die daar hoog op zijn kist staat en roept dat God zal oordelen. Maar die werkelijk contact legt met de mensen en open staat voor hun en in gesprek met hun gaat. En dat is ook de manier waarop we ons getuigenis van de Heer kracht geven, zoals we ook lazen aan het eind van dat gedeelte uit Matteüs, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. We hebben dus inderdaad de opdracht naar onze omgeving om te vertellen over Jezus, maar net zo goed om het goede voor onze omgeving na te streven. En daar hoort dan bij een vredestichter zijn. Wat kun je als vredestichter, om dat grote woord er dan maar op te plakken, maar wat kun je in de kleine dingen die jij kunt doen naar je omgeving voor een zegen zijn? De galerij op je flat, of in de afdeling op je werk, of in je studiegroep, ik noem het nogmaals, als je iemand bent die begrip heeft voor mensen, maar ook begrip kan kweken bij anderen voor mensen, die bruggen kan slaan tussen mensen, die geen olie op het vuur gooit, een partij kiest en het conflict nog eens oprakelt, maar die olie op de golven weet te gooien. Maar zoals ik al zei, het is niet simpel. Het is dus niet op de Jona-manier en alleen maar het vingertje heffen van, oh, dat mogen jullie niet doen, zo'n conflicten zijn. Het heeft te maken met je eigen houding, het heeft te maken met je eigen relatie met mensen. Wil je werkelijk vredestichter kunnen zijn? Het vindt inderdaad zelf met onze omgeving in vrede kunnen leven met mensen, die relatie aangaan en die tegenstellingen vermijden. En van daaruit ook ons best doen om andere mensen verder te helpen. Heel voorzichtig, er is heel veel wijsheid voor nodig om te kijken wat je daarbij kunt doen. En Jeremia riep daarbij op om te bidden voor de stad. En ik denk dat dat ook voor ons belangrijk is, om te bidden voor al die situaties in ons leven, te bidden voor ons werk en voor je klas, te bidden voor je straat, te bidden voor onze gemeenteraad, te bidden voor onze regering, te bidden voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, hoe ver weg ook, te bidden voor de diplomatieke onderhandelingen rond Syrië, waar geprobeerd wordt een wapenstilstand voor elkaar te krijgen. Op grote en kleine schaal om zo vredestichters te zijn en het goede te zoeken voor onze omgeving. En het principe is makkelijk, het principe is duidelijk. Het begint dus met je eigen houding, het begint met gebed en dan concrete stappen. En dan wordt het best heel ingewikkeld. Er is er veel wijsheid voor nodig en ik ga niet vertellen van hoe doe je dat. Dat is in iedere situatie anders. Jezus zegt, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En dat kunnen we niet laten liggen. En gelukkig, dat betekent dan natuurlijk niet van, God, die is gelukkig, dat is een vredestichter. Nee, maar gelukkig iemand die zo ver gekomen is en zo geluisterd heeft en zich zo heeft kunnen ontwikkelen, zo bereidwillig was, dat hij werkelijk een vredestichter kan worden. Dus samenvattend wil ik alleen maar één simpele vraag meegeven en dat is, denk er eens over na. Van hoe kun je dit nou zelf concreet maken? Hoe kun jij een vredestichter zijn in jouw omgeving? Zodat, zoals Jezus zegt, de mensen je goede daden zien en God erom kunnen verheerlijken. Amen.